De politie heeft niet alleen te maken met verdachten en slachtoffers, maar ook met omstanders. Die kunnen bijvoorbeeld willen helpen in noodsituaties of juist enorm in de weg lopen. Of ze zijn gewoon ronduit vervelend. Hoe beïnvloeden deze toeschouwers het werk van politieagenten?
Dit is De Academie. Politiewerk in perspectief. Met Nina van den Dunne.
In deze podcast praat ik over politiewetenschap en politiepraktijk. En dit keer dus over de rol van omstanders bij politiewerk. Twee gasten heb ik vandaag. Marley van Brughem, promotieonderzoeker aan de Open Universiteit. Welkom Marley.
Dankjewel.
En Jean-Louis Becker, wijkagent in Zwolle-Zuid. Welkom Jean-Louis.
Dankjewel.
Marley, jij bent heel recent gepromoveerd op een onderzoek naar de rol van omstanders tijdens politiewerk. Dat zijn dus, hè, omstanders, simpelweg gezegd, mensen die er bovenop staan, die het zien gebeuren of die vlak daarna aankomen lopen. Dat zijn omstanders, toch?
Ja, klopt. Iedereen die aanwezig is in de situatie, maar niet direct betrokken is bij het incident. En dat hoeven niet alleen maar onbekenden te zijn, toevallige voorbijgangers, maar dat kan ook een vriend, een bekende zijn van bijvoorbeeld een verdachte of een slachtoffer.
Ja, precies. Want die kan wel met familie ergens zijn en dat er dan eens iets gebeurt. Jean-Louis, jij werkt al 32 jaar bij de politie.
Ja.
En je bent dus wijkagent.
Ja.
Ben jij liever ze kwijt of rijk, die omstanders?
Nou ja, we zijn ze in het werk liever kwijt. Want ja? Ze staan vaak in de weg. Dus ja, dat zeker. Kijk, en het is grappig dat je merkt dat je nu we over dit onderzoek zijn gaan praten. En ik er eigenlijk ook bewust 2 weken een beetje over heb na kunnen denken. Van ja, hoe zit dat nou eigenlijk? En hoe heb ik daar zelf in gestaan al die jaren? Ja, ik vind het zeer verrassend. En ik vind het ook een hele mooie kijk op dit fenomeen. Waar wij eigenlijk altijd kijken vanuit het negatieve. Van ja, ze staan in de weg.
Ja.
Maar ja, nou ga je in één keer over nadenken van nou, hoe vaak had ik ze misschien wel kunnen inzetten voor iets waar ik ze nu voor heb weggestuurd.
Ja, oké. Dus dat is wel interessant. Ja. Omdat, Marley, je hebt dus inderdaad onderzoek naar gedaan naar de rol van omstanders. Ze hoeven niet per se in de weg te lopen. Ze zouden ook nuttig kunnen zijn. Maar ja, dat verschilt natuurlijk nogal per situatie.
Klopt. En dat was ook eerst de insteek van het onderzoek van oh, we moeten op zoek naar dat conflict. Maar collega-onderzoekers deden al onderzoek naar omstanders in andere situaties. Dus bijvoorbeeld vechtpartijtjes tussen gewoon burgers, dus zonder politie. En daar zagen ze, hey, die omstander die doet eigenlijk heel veel ook om te deescaleren, om dat te stoppen.
Ja.
Dus ze zijn veel actiever dan ook in de wetenschap lang gedacht werd. Werd ook lang gedacht, bijvoorbeeld het bystander effect. Van ja, ze staan er allemaal bij of ze doen niets. Of vanuit de politie hoor je soms inderdaad van ja, ze zijn alleen maar lastig.
Ja.
Dus daarom wilde ik juist kijken naar die variatie. Om niet alleen maar de stereotypen op te zoeken. Of alleen maar te kijken naar, hey, wat zien we in het nieuws? Zie je natuurlijk ook de excessen of de geweldige omstanders of de vervelende omstanders.
Ja.
Is onderzoek te doen naar, oké, en wat is dan de variatie van al dat gedrag en hoe beïnvloedt dat politiewerk ook?
Jij hebt ze even gecategoriseerd in 3 types. Hè? De praktijk is natuurlijk veel breder, dat snap ik, maar even grofweg 3 types. Dat is de held, de straatadvocaat en de rotte appel. Nou, we gaan over alle 3 die types even te hebben. Eerst heb ik een fragment van Eén Vandaag over een personal trainer die samen met anderen iemand overmeesterde. Een man die met 2 messen in het rond stond te zwaaien. En je hoort hier even de personal trainer.
Jij hebt hem toen ook overmeesterd?
Ja. Samen met de mensen. Er waren ook zeker 4, 5 mannen die ook met tafels en stoelen in het begin stonden. Dus iedereen was op hem aan het gooien. En toen hij naar buiten wou, ja, dan had hij met mij te maken. Dus naar buiten kon hij niet.
Ja. Dit is dus een man die zegt, er was een vent met 2 messen en we gingen er met een hele groep met tafels en stoelen proberen dat tegen te houden. En toen moest hij langs mij en ik heb hem overmeesterd. Dit eerste type is de held, toch?
Mm-hmm, zeker.
Wat typeert de held?
Nou ja, dus ik hoop ook dat we voorbij de stereotypen zo gaan. Maar in het nieuws zie je natuurlijk dit soort situaties. En zie je dus inderdaad dat wanneer mensen noodgevallen zien, incidenten of het is onveilig, dat er best wat mensen zijn die ingrijpen voordat de politie al ter plaatse is. Mm-hmm. Dan kun je wel afvragen, is dat niet een groot risico voor deze meneer?
Dit was behoorlijk link, ja. Lijkt mij, met 2 mensen.
Dus de vraag is, vinden we dit wenselijk, ja of nee? Het is natuurlijk mooi als het goed afloopt. Er zijn ook risico's aan verbonden. Mm-hmm. Maar ik kan me ook voorstellen dat in dit geval ook 112 gebeld is. Dan kom je daar als agent aan. Dus dan is het wel de vraag van, hoe los je dan die situatie op? Wat doe je met deze omstander? Wil je die? Misschien is het ook mooi om hem te bedanken, omdat hij natuurlijk wel een belangrijke taak heeft volbracht ook. Dat hij wil meehelpen.
Ja.
Dus zo komen agenten dit soort type omstanders ook tegen in je werk.
En dit is dan inderdaad, hè, ik denk Jean-Louis ook, een heldenactie. Want het feit dat je iemand met messen kan overmeesteren. Ja. Dan moet je zelf ook wel ballen hebben, zou ik maar zeggen.
Ja, nee, zeker. Ja, ja, je moet zeker zijn voor je zaak. En dat is wel belangrijk. Want inderdaad, wat ze zegt, dat je moet wel oppassen dat je niet iets gaat doen waar je dan later spijt van krijgt. Want dat,
ja, als je zelf gewond raakt.
Ja, dat je zelf gewond raakt of maar erger. Kijk, er zijn gelukkig heel veel goede voorbeelden op dat gebied. En ik vind ook op zich dat het best aangemoedigd mag worden. Dat mensen wat sneller het
ingrijpen.
Ja. Want ze wachten wel heel veel dat wij het allemaal doen. Maar je moet het wel kunnen.
Ja.
En dat blijf ik bij. Je moet niet iets gaan doen waar je zegt van ja, nu is het mij verteld dat ik dit moet gaan doen. En dan ga ik het ook maar doen.
Nee, nee.
Dus het zijn ook wel de bepaalde mannen, personen in ieder geval, die dit soort heldenacties doen.
En het risico is dat zij zelf te veel geweld gebruiken. En dat is natuurlijk ook weer een bedoeling.
Ja, dan heb je daar weer een probleem mee. En dit was dus een heldenactie. Maar die heldenactie kan ook in veel kleinere dingen zitten. Hè? Dat je even iemand kalmeert of bijspringt. Is dat, die typeer jij ook als held?
Klopt. In dit geval hoor je natuurlijk dan de echte heldenverhalen. Maar het kan ook veel subtieler of meer faciliterend. Heel vaak ook naar ongelukken zijn natuurlijk die omstanders eerder ter plaatse dan de politie. Die kunnen de slachtoffers helpen. Omstanders kunnen zijn als het bekende zijn van iemand die hoog in de emotie zit, zijn die soms beter in het kalmeren van die persoon dan de politie. Ze kunnen, nou ja, en in heel veel subtiele gevallen kunnen ze natuurlijk even aan de kant gaan of een tip geven, waren ze getuigen. Ze kunnen op heel veel verschillende manieren hulp bieden, soms ook door lokale kennis, wat de politie dan misschien net niet weet.
Ja, ja, dus het gaat echt van heel groot naar heel klein kunnen die heldendaden zijn. Jij hebt ze ook gezien, dus wel tijdens die avondklokrellen in coronatijd. Wat zag je daar gebeuren?
Ja, klopt. Dus ik heb deels onderzoek gedaan naar noodhulp en wat er op straat gebeurt. En hoe die omstander dus in spontane situaties kan helpen of belemmeren. Maar we hebben ook gekeken naar samenwerking tussen omstanders en politie. Bij de politie wordt het vaak investeren in vredestijd genoemd. Om goed in verbinding te staan. Daar kan Jean-Louis waarschijnlijk zo op aanvullen als wijkagent. Maar daar hebben ze dus van tevoren dus al heel erg die verbinding gelegd en samengewerkt. Zodat ze dus ook op zo'n moment dat de politie die burger nodig heeft, die omstander, ook kan inzetten. En zijn zij samen de straat op gegaan. Die omstanders, vaak buurtouders met veel sociale contacten in de buurt. En die kunnen al aanwezig zijn voordat er iets escaleert. Ook op een verbindende manier contact maken met de mensen in de buurt.
Ja, en die hebben dan gezag in zo'n wijk. Dus bijvoorbeeld met die coronarellen, dat jongeren het helemaal zat waren dat ze opgesloten zaten. Wat je je ook kan voorstellen.
Mm-hmm.
Maar dat dus echt die buurtouder een soort cruciale rol speelde op dat moment.
Ja, die kan een soort brugfunctie vormen.
Ja.
En zij waren zelf willen natuurlijk ook de buurt veilig, heel houden.
Ja.
En iemand met autoriteit in de buurt zelf, die kan iets meer informeel op die sociale relatie dat contact leggen.
Ja.
En de wijkagent kan dat natuurlijk ook. Maar het was de agent die ik heb geïnterviewd. Ik heb ook dus die omstander zelf geïnterviewd. Maar die zei, ik vond het wel heel mooi om daar samen met de wijk te staan. Want dan kunnen we ook dat beeld uitstralen. In plaats van dat het dan wordt overheid versus of politie.
Ja,
absoluut.
Versus de buurt.
En Jean-Louis, is dat dan iets wat je vraagt aan die buurtouders? Of komen die zelf met initiatief van, wij willen dit wel doen?
Nou, als wijkagent weet je wel de mensen in je wijk te vinden.
Ja, zeker.
Je weet die daar gevoelig voor zijn en die dat graag willen. Waarvan je ook weet van, nou, die kunnen ook die boodschap goed overbrengen. En dan is het inderdaad belangrijk om dan samen met elkaar de straat op te gaan. En ook aan iedereen te laten zien dat die lijn heel kort is.
Oh, je bent er echt bij dan?
Ja, ja,
je laat
ja.
ze niet alleen lopen?
Nee, nou, ik ben er zeker ook bij geweest. Ik ben in die periode van de corona ben ik bijna elke dag zowat op straat geweest. Ondanks de gevaren. Ik denk van mezelf, ja, ik wil er gewoon zijn. Ik wil de mensen dat veiligheidsgevoel geven. Maar ik kan het niet alleen. En dus een aantal sleutelfiguren uit de wijk heb ik benaderd. En die heb ik gezegd van, joh, wil je met mij meegaan? En op het moment dat ik er dan even niet ben, dan krijg je van mij ook het mandaat dat je naar buiten kan gaan en hier eventjes een controle kan doen.
Oh ja, dan moest je zo'n formuliertje hebben.
Ja, maar
hè,
goed,
dat je er buiten
het voordeel was dat zet ik dan op sociale media. En dan zagen de mensen in de wijk dat ik met die persoon ook op straat was. En dat die voor mij ook mee aan het kijken was.
Ja.
En dan zet je iemand toch lichtelijk op een voetstuk, om maar zo te zeggen. Krijg je daar toch een beetje aanzien in. Wordt dan ook niet als vervelend gezien. Nee. Van, doet het namens de wijkagent, dus dat is ook oké.
Okay, ja, dus dat is het mooie voorbeeld.
Ja.
Maar ik kan me voorstellen dat het ook lastig kan zijn als mensen zeggen, ik wil helpen of ik ga helpen.
Nou ja, je moet daarin kaderen. Je moet zeker kijken naar van wie dat wel aan kan en wie wel op de juiste manier die boodschap kan brengen. Of dat iemand alleen maar autoritair wil zijn en alleen maar op dat moment de baas wil kunnen spelen.
Heb je dat ook meegemaakt?
Ja, natuurlijk. Vaak genoeg. En dat niet alleen daar en ook niet in die periode. Want er zijn natuurlijk zat mensen die vinden het dan ik heel interessant dat ze naar buiten mogen. En dat ze naast de wijkagent mogen staan.
Zijn ze een soort halve boa?
Ja, nou, daar moet je dan voor oppassen, want dat zijn ze niet. Je moet hun taak ook heel goed omschrijven. Je moet ze ook heel goed begeleiden in hoe ze dat gaan aanpakken.
En er is ook best wel een risico voor de veiligheid in die situatie. Ja. Als je omstanders, het zijn natuurlijk wel vrijwilligers in die situatie. En ze plaatsen zichzelf dan toch in risicovolle situaties. Het kan escaleren. Dus het is ook belangrijk om als politie, als je die samenwerking aangaat, ook die veiligheid van die omstanders te kunnen waarborgen.
Ja, dat is ook nog wel een ding.
Zeker,
ja.
Zeker duidelijk.
Het tweede type is de straatadvocaat. Eigenlijk heel grappig, denk je van, nou, wat is dat dan voor type? Dat is eigenlijk de mensen die gewoon gaan filmen, hè? Die zich ermee gaan bemoeien, die misschien een grote mond hebben. Zeg ik het zo goed?
Nou, dan zou je hem ook de straatjournalist kunnen noemen. Dat zou ook weer een net ander type kunnen zijn.
Zijn dat vervelende types, de straatjournalisten?
Niks over tegen journalisten. Maar die straatadvocaat, hoe ik heb geïnterpreteerd, hoe ik hem in interviews hoorde, is dus iemand die zich ermee bemoeit met het werk van de agent. Of ze het wel of niet goed doen. Soms ook heel erg zeggen van, hey, maar de wet zit zo. Of dat zij de wet beter doen, alsof ze de wet beter kennen dan de agent. Mm-hmm. Maar om hem er een wat bredere categorie van te maken, vinden natuurlijk heel veel mensen wat van het optreden van de politie. Ze kunnen vinden dat ze niet hard genoeg optreden, te hard optreden.
Dus
dat
gaan ze zeggen,
is het nou wel nodig? Dus aan de ene kant heb je een soort van heb je de categorie die kritiek. Aan de andere kant heb je ook inderdaad omstanders die filmen.
Ja.
Is ook best wel een bredere categorie. Want mensen kunnen filmen puur voor entertainment. Dat ze denken, wow, er gebeurt iets spannends. Ik zet het op mijn social media. Mm-hmm. Ook een soort controlefunctie. Dat ze denken, oeh, als de agent zich niet gedraagt, dan wil ik dat verspreiden. Wil ik dat aankaarten. Maar filmen is natuurlijk ook een middel om bewijsmateriaal te verzamelen. Dus het zou ook.
Ja.
Dus er zijn heel veel verschillende manieren. En je ziet ook best wel een duidelijk verschil waar sommige omstanders heel dicht op de situatie, bijna in het gezicht van die agent filmen. Wat heel
of slachtoffers.
Is. Ja, ook.
Ook heftig.
Zeker.
Verkeersongelukken.
Nou, vooral dat laatste. Ja, dat vind ik vooral heel stoer. Ja, dat ze mij van heel dichtbij filmen, vind ik nog niet zo erg. Maar als iemand zijn laatste adem ligt uit te blazen.
Ja,
en
je
bent in een reanimatie bezig en mensen staan echt letterlijk bijna een meter of een halve meter achter je om dat te filmen.
Mm-hmm.
Ja, dat is wel heel erg.
Nou, veel mensen vinden daar wat van. In een video van Politie Nederland geven een aantal burgers daarover hun mening.
Ik vind niet kunnen dat politieagenten die hun werk doen, dat die gefilmd worden en het dan ook nog op social media geplaatst wordt. Dat vind ik een soort ramptoerisme.
Ik vind dat heel goed, omdat het ook zo'n druk zet op de politieagenten om hun werk volledig of goed te doen, zoals dat hoort.
Je ziet ook dat beeldmateriaal aangepast wordt en veranderd wordt om politiebussen negatief daglicht te zetten. En daar ben ik vaarlijk kant op tegen.
Ik vind het erg omdat de politieagenten doen hun werk. En daar hoeft niet de spot mee gedreven te worden. Die hoeven niet belemmerd te worden in hun werkzaamheden. Die moeten rustig hun ding kunnen doen.
Ja, je hoort hier dus echt al iemand zeggen, we controleren de politieagenten. We zetten er druk op om ze te controleren. Ja. Hoe klinkt dat voor jou, Jean-Louis?
Persoonlijk gezien heb ik geen probleem mee.
Waarom niet?
Nou, omdat ik vind dat ik mijn werk goed doe. En ook ik kan wel eens fouten maken. En als dat zo zou gebeuren, dan kan ik daar ook voor staan, om maar zo te zeggen. Ik denk dat het best goed is dat we scherp gehouden worden. Dat er op ons gelet wordt als het gaat over hoe we ons werk doen. En dat we dat ook doen in belang van de burger. Om zo te zeggen, hun betalen ons ook, om maar zo te zeggen. Ik persoonlijk heb daar geen probleem mee.
Feit als er beelden gemanipuleerd worden, want dat gebeurt dus steeds
dat
vaker.
Laatste is natuurlijk wel een dingetje. Want natuurlijk vaak zie je optreden van de politie, zie je dan alleen maar gespitst worden op de slag of op de aanhouding. En niet eigenlijk wat de aanleiding die daartoe geleid heeft.
Nee.
En dat is natuurlijk wel jammer, want dat soort beelden, dat wordt dan puur bekeken op het wat op het laatste moment gezien wordt en daar niet wat eraan vooraf ging.
Zie jij jezelf inderdaad wel eens terug op social media en filmpjes?
Ik heb mezelf wel eens teruggezien, maar eigenlijk niet negatief, gelukkig.
Nee, nog niet, zou ik dan voor
zeggen. Nee, maar ja, weet je, ik kan dat uitleggen. Ik denk dat als er zaken zijn, ook al is het de laatste paar seconden van een filmpje wat in hun ogen negatief zou zijn, dan kan ik dat uitleggen.
En je zei net het feit als omstanders dus slachtoffers gaan filmen. Hè, ja. Of die nou bijna zijn laatste adem uitblaast. Of gewoon dat er iets heel anders aan de hand is. Je zit natuurlijk direct in iemands privacy, ja. Ook in de jouwe.
Ja.
Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je met die filmende types om?
Nou ja, meestal op dat moment wel wat strakker en wat ongenuanceerder dan dat je dat normaal zou doen. Want dan wil je echt dat ze gewoon weggaan en dat dat zo snel mogelijk is op dat moment.
Wat zeg je dan? Stoppen met filmen?
Nou ja, stoppen met filmen of je duwt iemand gewoon weg.
En je duwt iemand weg.
En dan is het gewoon klaar. En weet je wel, dan is het...
Ja, dat kan ook escaleren.
Ja, dat ligt ook maar aan hoe je duwt. Je kan natuurlijk ook iemand gewoon voorzichtig een hoek induwen en zeggen van... Nou luister, dit is echt niet oké.
Okay.
Ik wil dat je hiermee stopt. Ja. En je moet je nu verwijderen.
Ja. Marley, wat zie jij daarin zoal gebeuren? Die bemoeizuchtige filmende straatadvocaten?
Nou, ik heb dus ook agent geïnterviewd over een ervaring met omstanders. En dat bekeken worden is wel een groot thema daarin. En zeker, het politieberoep is natuurlijk altijd al een zichtbaar beroep. Waarbij je op straat natuurlijk ook je bewust bent dat mensen extra op je letten in je uniform.
Ja.
Dat ze ook daarmee een mening vormen over de politie en dat meenemen. Een agent zei, dat nemen ze weer mee naar het volgende verjaardagsfeestje. Dus dat je je bewust moet zijn van gezien worden, ook door die omstander. En dat
en wat je
omstanders
doet.
Daar op basis daarvan ook een mening vormen over de politie.
Ja.
En het is wel belangrijk voor het functioneren van de politie, dat er ook positief, dat mensen vertrouwen hebben in de politie, dat ze legitiem worden gezien. Dus dat optreden is wel belangrijk om niet alleen maar te denken, oké, hoe kan ik deze situatie zo efficiënt mogelijk oplossen?
Mm-hmm.
Maar ook, hoe komt dit over op die omstander? Maar er is natuurlijk zeker wat veranderd sinds iedereen een mobiele telefoon heeft.
Ja.
Dat veel wijder verspreid wordt. En op social media kunnen mensen natuurlijk ook makkelijker ongenuanceerd reageren.
Ja.
Dus het verandert wel de dynamiek. En ook de privacy van de agent is natuurlijk ook een belangrijke factor in die wel kwetsbaarder wordt.
Oké, dus dit is de straatadvocaat. Dan heb je nog de derde typetje, de rotte appel. Gewoon iemand die daar vervelend gaat zitten doen. Die ze gaat zitten rellen. Die eigenlijk het werk van de agent direct belemmert op een vervelende manier. Schets ik die persoon zo goed?
Ja, en die rotte appel wordt vaak door politieagenten ook benoemd in groepsverband. Dus dan gaat het over dat er een paar rotte appels in de groep zouden kunnen zijn die ook negatieve invloed hebben op de andere partijen. Dus bij grote groepen proberen ze specifiek mensen die een negatieve invloed op de rest hebben eruit te halen om ervoor te zorgen dat verdere escalatie wordt voorkomen.
En Jean-Louis, heb jij vaak met dit soort type omstander te maken?
Ik zit nu ook al lange tijd bij de politie. Dus ik heb inderdaad wel wat casussen meegemaakt waar dat in speelt. Ik ben het wel met eens dat het gaat om individuen. Het is niet een hele groep. Je merkt heel duidelijk dat is hetzelfde als er nu dan naar de moeder naar de politie wordt gekeken. Na een optreden die dan op een filmpje staat of zo. Dan is het de politie. Daar moeten wij natuurlijk heel erg rekening mee houden. Dat we natuurlijk onder enorm vergrootglas liggen.
Ja.
Dus elke collega die op straat gaat in zijn optreden. Moet daar rekening mee houden. Dat hij natuurlijk daar toch dat er ook naar de politie wordt gekeken.
Misschien die worden ook wel over één kam geschoren.
Dat is het.
Ja.
En dat is ook vaak met de omstanders zo.
Kijk,
de omstanders zijn vervelend. Terwijl, wat ze zegt. Het is maar twee die dan echt vervelend zijn. En die een beetje de grens opzoeken. En daar ben je dan behoorlijk druk mee. Dus wat doe je? Dan iedereen maar weg, weet je wel.
Terwijl je komt voor een incident. En dan moet je dus ineens je bezig gaan houden met één of twee omstanders die daar zitten te rellen of zitten te zieken.
Ja, nee, dat is
super irritant.
Super irritant.
Ja.
En daarom is het ook zo leuk dat het boek en deze...
Het onderzoek van Marley Wijsje naar
natuurlijk. Ja, dat je eigenlijk een hele andere manier van denken geeft. Dat je denkt van, wacht even, nu kan ik heel veel investeren in die man weg te sturen en hem te wijzen op zijn gedrag. Of misschien kan ik het wel omdraaien en dan kan ik hem wel inzetten in dit verhaal. En zorgen dat hij een bepaald punt veilig houdt. Of zeg je, wil jij erop letten dat niemand over dat lijntje
heen stapt? Dus jij geeft iemand de rotte appel, degene die aan het etteren is, geef jij een taak?
Nou, dat kan.
Heb je het al eens geprobeerd?
Nee, maar ik zeg al, ik heb er nu over nagedacht. En ik denk maar
je wil dat wel eens proberen?
Dat zou ik wel eens willen proberen, ja.
Marley?
Nou, en daarom vind ik het ook belangrijk om dus bij omstanders naar het gedrag te kijken en minder dus bepaalde individuen te categoriseren, maar type gedragingen te categoriseren. Omdat ook in een situatie inderdaad iemand die eerst heel gefrustreerd is, maar als je die iets kunt uitleggen of een taak kunt geven op een manier kunt deescaleren, kan die persoon daarna misschien wel een stuk rustiger zijn.
Ja.
En daarom is het dus ook niet zo dat het ene individu kan natuurlijk in de ene situatie heel lastig zijn en in de andere een
heel
voorbeeldburger.
Ja.
Er is natuurlijk ook niet iets aan het individu. Vaak gaat het over de situatie. Bijvoorbeeld bij een aanhouding zie je vaker dat de omstanders gefrustreerd zijn. Of wanneer een vriend wordt aangehouden, dat ze denken ook, oh, ga proberen hem nog weg te trekken.
Dat is misschien alcohol in het spel.
In uitgaansgebieden hebben mensen ook vaak iets minder remmingen. Dus het is ook heel erg situatiegebonden. En in die interactie, in dat contact kun je soms best wel wat omdraaien. Dus daarom is het ook mooi om niet individuen weg te zetten, maar te kijken naar specifiek gedrag.
Ja. Is het voor jou makkelijker, Jean-Louis, om te gaan met die straatadvocaat of met die rotte appel? Want die rotte appel kan je misschien wat makkelijker aanhouden omdat die echt vervelend wordt. Terwijl die straatadvocaat, ja, wat moet je ermee?
Kijk, het is natuurlijk wel zo dat wij komen best wel even in de horeca. En dan is natuurlijk een alcoholdingetje, is natuurlijk wel een behoorlijke boosdoener.
Ja.
Want in het begin van de avond kan je prima met die jongens praten. Maar op een gegeven moment, aan het einde niet meer.
Ja.
Dan merk je inderdaad dat we vaak inderdaad bij aanhoudingen, wij worden belet en dat ze ons in de weg zitten, dat proberen tegen te houden. Anderzijds merk je ook wel dat er altijd nog wel eentje is die wat minder diep in het glaasje heeft gekeken. En dan toch nog wel zo denkt van, ik kijk naar mijn vrienden, als ik dit nou laat gaan, dan zitten hun straks ook in het bureau.
Dus en dan zie je, rustig.
Ja, die proberen dan toch wel daartussen te laten komen en dan zeg je, jongens, nou, haal die jongen even weg, want dat gaat niet goed zo.
Nee.
En dat doen ze dan ook voor je, omdat ze ook wel weten dat ze anders wel aangehouden zullen worden.
Je zei al aan het begin, ik heb 3 types genoemd, maar het gaat natuurlijk veel verder dan dat. Hè? Er zit heel veel van allerlei plamage tussen. Je hebt natuurlijk ook gewoon mensen die inderdaad gewoon een beetje staan te gluren en niks doen.
Ja, klopt. Dus toen ik eerst begon met het onderzoek, toen heb ik veel interviews gedaan en dan met agenten en gevraagd, wat is een negatieve ervaring met een omstander? Kun je die beschrijven en kun je een positieve ervaring met een omstander beschrijven? Dan krijg je inderdaad die grote verhalen met omstanders die geweldig zijn of verschrikkelijk.
Mm-hmm.
En toen ging ik daarna ook best wel wat diensten meelopen. En toen dacht ik soms ook, nou, waar zijn ze nou? Waar zijn die omstanders nou? Want dan was er een best wel rustige dienst of dan gedragen ze zich allemaal keurig en dan lopen ze voorbij. En die videoanalyse was dus een fijne middenweg daarin, waarbij ik wel systematisch onderzoek kon doen en zien van, nou, in heel veel gevallen, heel veel omstanders doen gewoon niet zoveel, lopen gewoon rustig voorbij en laten de politie hun werk doen. En dan heb je dus een grote middencategorie die of van dichterbij gaat kijken, filmen of gewoon faciliteren. Dus gewoon waar eentje in de weg staat, gaan er 9 rustig aan de kant voor de politie. Omdat ze zien, hey, ze komen eraan. Dus, en dat zijn hele subtiele dingen die je echt niet als agent opslaat. Van, oh, die ene dag ging deze omstander voor mij aan de kant.
Nee.
Want het voelt ook dan vanzelfsprekend. En het is niet waar je op dat moment je aandacht voor nodig hebt.
Nee.
Maar dat gebeurt ook allemaal, inderdaad.
En hoe beïnvloedt, we hebben dus heel veel soorten, maar deze 3, hoe beïnvloeden die omstanders nou echt het politiewerk op dat moment?
In mijn interviewstudie heb ik 4 categorieën gemaakt waar het gaat dus over dat bekeken worden. Daar moet je iets mee. Het onderhandelen over de publieke ruimte heb ik het genoemd. Ja, dit lint ligt hier ook mooi. Waar,
zo rood-wit niet betreden. Politielint ligt hier op tafel.
Ja. Ja, en daar wordt er dus heel expliciet een stuk van de straat bijvoorbeeld afgezet. Of bij een ongeluk wordt de straat geblokkeerd. Dan zijn er allemaal mensen die zeggen, ja, maar ik moet naar mijn werk of ik moet dit.
Ik woon hier. Laat me erdoor. Ja.
Ik ken ze allemaal.
Ja. Dus dat onderhandelen over de publieke ruimte is een moment waar politieagenten veel met omstanders te maken hebben. Maar ook dat geholpen worden kan best een uitdaging zijn. Want misschien doen die omstanders wel de verkeerde dingen. Of is het veel makkelijker dat je denkt, ik wil controle over de situatie als agent. Bemoei je er niet mee.
Ja.
Dus het is ook een uitdaging om op een goede manier met omstanders samen te werken. En het is dan maar inschatten, is deze omstander te vertrouwen? Heeft hij genoeg kennis en kunde? Dus in die zin zijn er ook best wel wat uitdagingen met omstanders die hele goede intenties hebben. Dat betekent niet dat het makkelijk is om ze erbij te hebben. En dus die laatste categorie is het omgaan met kritiek, agressie en geweld.
Ja.
En daarbij vond ik het ook interessant dat heel veel agenten zeiden, ja, omgaan met agressie is ook een onderdeel van mijn werk. Dus dat is best wel wat meer voorspelbaar, waar misschien andere gedragingen van omstanders minder voorspelbaar zijn en misschien daardoor uitdagend.
Ik vind het echt, Jean-Louis, als een dagtaak klinken. Dat jij wordt opgeroepen naar een incident en dat je dan met al die omstanders te maken hebt.
Ja, maar het voordeel is dat we het hier over de excessen hebben.
Ja.
En dat dit niet dagelijks werk is, gelukkig.
Maar omstanders is wel dagelijks werk. Dat
ja,
heel
maar
vaak
ook daarin, excessen zijn ook niet dagelijks. Kijk,
nee.
Dat gaat ook vaak goed.
Ja, precies.
En het werkt ook gewoon vaak, ook met dit lintje, werkt het ook gewoon vaak dat je wel eens zegt van, goh, er komt straks weer nog wat collega's aan. Zou u even dat lintje willen
vasthouden?
Bewaken, vasthouden, bewaken, losmaken op het moment dat ze aankomen, zodat ze er langs kunnen. Dat doen we dan nog wel eens. Ik kan in de jaren genoeg voorbeelden noemen en ook ik kan terughalen. Maar ik kan ook zeggen van het gaat soms ook wel erg goed.
Ja.
En dan ben ik ook heel erg trots op mensen die ik zie die daar helpen. Die bij een brand mensen naar binnen halen. Die het zorg verlenen. Die water, koffie brengen aan de collega's die al een heel lange tijd bij een afzetting staan. Daar krijg ik een warm gevoel van. En ik moet toegeven, als ik het in balans zou zien, is de balans in de positieve gelukkig nog wel groter.
Ja. Ik vind het wel mooi dat jij nu net zegt van, nou, doordat ik dat boek eigenlijk heb gelezen nu, het onderzoek van Marley,
ja,
gaat er bij mij wat meer bewustwording van uit dat ik inderdaad ook wel heel veel met die omstanders te maken heb. En dus ook hoe je daarmee bezig bent.
Ja, zeker.
Is er voor jou genoeg tijd, ruimte om inderdaad de juiste aanpak te kiezen als je in zo'n situatie komt met omstanders?
Niet altijd natuurlijk. Nee. Er zijn natuurlijk zeg wel kritische dingen bij brand en noem maar op. Maar ik ben me echt bewust van geworden dat ik denk van mezelf, ja, hey, daar ga ik wat mee doen.
Nou Marley, dan mag jij nog even meegeven. Zie jij alles bij elkaar concrete punten hoe je als politie nou slimmer kunt omgaan met alle type omstanders om je heen?
Dus ten eerste is het dus belangrijk om te weten, die omstanders, ze zijn er. In plaats van te denken, ik ben ze liever kwijt dan rijk, kun je denken van, hey, maar dit is gewoon, mijn werkers op straat, die omstanders zijn op straat, ik ga ze tegenkomen. En dus ook om niet meteen uit te gaan van dat ze agressief gaan zijn. Dus dat je ze op afstand moet houden of dat ze een deal moeten krijgen.
Mm-hmm.
Maar dat je misschien ook kan kijken, hey, kan ik eerst even die eerste frustratie eruit? Kan ik uitleggen waarom we doen wat we doen? Dat kan ook al heel erg helpen.
Ja. Wat denk jij als je dat zo hoort?
Ik denk wat ik ook even zat, wat me bovenkwam, is natuurlijk, ik heb nu een rol als wijkagent.
Ja.
En in die wijk ben je bekend als wijkagent. Je hebt, dat klinkt heel stom, maar je hebt de politie en je hebt de wijkagent. En dat klinkt heel stom, we hebben dezelfde taken, we hebben dezelfde functie. Alleen die wijkagent is toch meer je vriend, is toch meer...
We zien jou dan iedere dag, hè?
Dat bedoel ik. Daar kan je zaken mee doen, daar kan je wat halen, om maar even zo te zeggen. En die rol als wijkagent in zo'n situatie, we hebben laatst toevallig in Zuid even een akkefietje gehad op een school, waar toevallig ook gelijk die wijkagent goed heeft aangesloten om aanwezig te zijn. En als hij wat zegt, of zij, dan werkt dat altijd beter dan een onbekende collega die ze niet kennen. Dat is hetzelfde als een houding ten opzichte van die collega die ze niet kennen, ten opzichte van de wijkagent.
Ja.
Want vroeger was het ook zo, en dat ik ben jarenlang wijkagent in Kampen geweest, daar kenden ze mij heel goed. En dan was het alleen maar kwestie van even wijzen, even met mijn hand naar beneden maken, beweging maken, viel, doe even rustig. En dan was het al klaar.
Ja.
Terwijl als een andere collega dat deed, ja, dan, hoezo dan? Wie ben jij dan?
En wat je grappig. Bent gewoon, je zou, politie. Normaal het gezegd is vreemde ogen dwingen.
Ja.
Maar in dit geval is het bekende ogen werken
absoluut,
beter in zo'n wijk.
Absoluut. En dat heeft natuurlijk helemaal te maken met ook je persoonlijk, hoe je erin zit.
Tuurlijk.
Ik bedoel, zit je lekker in je vel? Gaat alles goed? Heb je misschien net drie andere meldingen gehad met heel veel geweld of agressie tegen jou, of misschien wel heel emotionele zaken, ja, dan ben je op dat moment misschien niet zo
De beste versie van jezelf.
De beste versie van jezelf als dat je normaal zou willen zijn.
Nee.
Maar een goede om te realiseren is inderdaad nog dat die omstander, je hebt die omstander nodig om politiewerk goed uit te kunnen voeren.
Ja.
Want die omstanders zijn ook de mensen die 112 bellen.
Ja.
In je wijk hoor je ook wat er wel en niet speelt en kun je misschien preventief al iets doen om de veiligheid te verbeteren.
Daarom koppel ik het ook altijd terug naar ze. Als ze goed geholpen hebben, dan of ik stuur een kaartje of ik ga persoonlijk aan de deur en ik bedank ze voor hun inzet, zodat ze echt wel het gevoel hebben dat wat ze gedaan hebben, dat het ook echt wel gezien is door mij en of door de politie. Maar dat ze het ook blijven doen, want daar moeten we het wel, van hebben.
Mooi, de omstanders dus als een belangrijke rol, ook een onvermijdelijke rol rondom dit soort politiewerk. Dank jullie wel. Dit was de Academie, de podcast van de Politieacademie. Veel dank aan Jean-Louis Becker, wijkagent in Zwolle-Zuid, en Marley van Brughem, promotieonderzoeker aan de Open Universiteit. Vond je dit een leuke aflevering? Deel hem dan vooral bijvoorbeeld op social media. Zie je wel meer filmpjes van agenten, hè Jean-Louis?
Absoluut.
Geef ons een review. Je kan hem ook doorsturen aan je collega's. Zo help je ons om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Ik ben Nina van den Dungen. Heel graag tot de volgende aflevering.